Broeders en zusters en alle vrienden, vanmorgen willen we nadenken over wat het betekent, de verwachting van de komst van de Heer Jezus voor ons in het leven van elke dag. En voordat we daaraan beginnen, gaan we eerst met elkaar een gedeelte uit de Bijbel lezen. En we lezen uit de eerste Thessalonicenzenbrief en dan het vijfde hoofdstuk, de eerste 11 versen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Ik lees het uit de herziende Statenvertaling. Bij mij staat er boven oproep tot waakzaamheid. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u ook trouwens al doet. Uit dit gedeelte zijn twee woorden die er uitspringen. En dat is het bevel om waakzaam te zijn en nuchter te zijn. De Heer Jezus had daar ook al over gesproken. In Lucas 21, vers 36 zegt hij, waak dan te allen tijden. En bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren, zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Een andere vertaling zegt, om gesteld te kunnen worden voor het aangezicht van de Zoon van de Mensen. Opdat je kunt standhouden, zegt een andere vertaling, voor het aangezicht van hem. Verschijnen kunt voor het aangezicht van Jezus. Hoe kunnen we alleen met blijdschap voor de Heer Jezus verschijnen? We hebben van het verlangen gezongen met elkaar dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Als kinderen van God, als opnieuw geboren kinderen van God, moeten we allemaal voor de rechterstoel van God verschijnen. Voor de rechterstoel van Jezus. Als we in hem onze positie hebben, als we opnieuw geboren zijn, dan zullen we hem daar ontmoeten. In Romeinen 14, vers 10 staat het heel duidelijk, we zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En in 2 Korinthe 5, vers 10, want wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Onze positie als kind van God is heel zeker. Maar is wie je in Christus bent ook te zien in de wandel van jouw leven elke dag? Kijk, je bent als kind van God geboren. Door de wedergeboorte. Maar nu komt de vraag. Leef je ook zoals een kind van God leeft? En hoe leeft werkelijk een kind van God? Wie was werkelijk Gods zoon die volmaakt leefde zoals God het bedoelde, zoals hij een mens bedoelde? Er was er maar één. Dat was zijn eigen zoon. En de hele heerlijkheid van de Heer Jezus hier op aarde was niet uiterlijk, maar innerlijk. En dat was dat hij in alles deed precies wat de Vader wilde. Hij liet zich niet leiden door nood. Hij liet zich niet leiden door wat mensen zeiden. Hij deed precies wat God wilde. En dan zul je zeggen, kan dat dan? Paulus zegt bijvoorbeeld, ik besluit om waar ik ook ben, om in de Heer Jezus te blijven. Zodat die gehoorzaamheid van de Heer Jezus ook mijn deel is. Of ik nou in de vreemde ben of thuis, ik wil hem altijd wel gevallig zijn. Dat was een besluit, dat is een wilsbesluit. Maar hoe kan het? Misschien zeg jij wel, hoe blijf je dan in de Heer Jezus? Hoe blijf je zo met hem verbonden dat zijn leven jouw leven wordt? Zoals Paulus het zegt, het leven is mij Christus. Dat kan alleen als je hem biddend leert vertrouwen in elke situatie van je leven. Je kunt zelfs niet in de toekomst kijken wat je leven betreft. Je hebt een heel beperkt zicht op de omstandigheden en op de situatie. Maar hij heeft zicht op alles. Hij doorziet alles, hij overziet alles. We hebben de vorige keer zo heerlijk gezien dat dat lam daar was, weet u wel. Een lammetje als geslacht. Johannes verwachtte een leeuw, maar hij zag een lammetje. En dat lammetje had 7 horens. Dat is dat de Heer Jezus alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En hij had ook 7 ogen. En toen heeft onze broeder nog gezegd, hè, dat zijn de geesten God die alles en alles doorzien. En die geest van God gaat over de hele aarde om krachtig bij te staan wie er hart volkomen naar hem uitgaat. Als je verlangt te doen wat Jezus wil, dan komt hij met zijn kracht om jou te laten doen wat hij wil. Hier in dit Bijbelgedeelte in de Thessalonicenzenbrief staat, u bent allen kinderen van het licht, en dat is het licht van God, en kinderen van de dag. En als hij, de Heer Jezus, jou zijn licht geeft, dan weet je wat je doen moet. Je komt te weten alle dingen die je uit liefde tot hem wilt doen. Zoals hij het je duidelijk maakt. Wie mij lief heeft, zegt hij, doet wat ik zeg. En omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen, zal die jou duidelijk maken wat de Heere in jouw leven wil doen. Dat gebeurt als je het woord van God opent met een open hart en leest en bidt. Biddend lezen. Bid niet of de Heer jouw wens wil vervullen, maar bid of hij je de weg wil laten zien dat je zijn wens mag vervullen. Kennis van het woord op zich is niet genoeg. Kennis is wel nodig. In de Bijbel staat een woord dat het volk ging verloren door gebrek aan kennis. Je moet weten hoe het zit. En daarom moet je je Bijbel lezen. Maar dat is niet voldoende. Je moet ook dat woord tot je nemen. Het opeten. Doen wat het woord zegt. Het gaan leven. Want het is een levend woord. En als we die gezindheid hebben, dan stellen we ons lichaam tot een Gods welgevallig offer. Heilig. Welbehagelijk voor de Heer. Dan kunnen we onderscheiden wat God wel behagelijk is. De volmaakte wil van God. Romeinen 12, het tweede vers. En dan leven we niet anders dan uit de bron van genade. En uit die bron van genade komt het nieuwe leven voort. En wat is dat leven? Dat is de Heer Jezus. Het is zijn leven. Dat hij in ons leven wil. En dan geven we de sleutels en het stuur uit handen. Dan bepalen we het zelf niet meer. Waakzaamheid betekent dus dat je zorgt dat de leiding in zijn handen blijft. Dat je het niet weer naar jezelf toe trekt. Zodra onze waakzaamheid verflauwt, dan lopen we in enorm gevaar. Een paar van die gevaren willen we wat nader bekijken. Dan heb je bijvoorbeeld het gevaar van dwaling. In de geestelijke wereld zijn maar 2 koninkrijken. En dat is het koninkrijk van de Zoon van de Liefde van God en dat is het koninkrijk van Satan. En die twee staan recht tegenover elkaar. En nu gaat de duivel rond als een brullende leeuw, dus daar moeten we waakzaam voor zijn. Maar dat gebeurt in heel veel landen waar vervolging is. Daar gaat hij rond als een brullende leeuw. Hier doet hij het heel slimmer. Dan doet hij het als een engel van het licht. En hoe doet hij dat? Hij laat onecht voor echt doorgaan. We zijn getrokken uit de duisternis, dat is het rijk van Satan, en overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En de Satan die wil we ontzettend graag ons weer naar die duisternis toetrekken. En hij weet heel goed hoe hij ons moet proberen te pakken te krijgen. In de Bijbel staat, als je we daar ons door laten verleiden, dan komt er normvervaging. In 2 Petrus 3 vers 17 staat, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw vastheid. De vastheid is in Jezus. En hebt u het goed gehoord? Door dwaling afvalt door van normloze mensen. De normen zijn van God. Mag ik u een paar gebieden noemen waar ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus de normen aan het vervagen zijn? En dat komt door dwaling. Een terrein waarop dat gebeurt is allereerst het gebied van het huwelijk. God heeft precies verteld dat dat huwelijk een afbeelding is van de verhouding van de Heer Jezus Christus tot zijn bruid. En het is verschrikkelijk als dat beeld niet meer teruggewonnen wordt in je huwelijk. En zo zie je van alles binnensluipen in de gemeente. Laatst had ik een broeder oudste bij me en die was in een kerk en die zei, ik ben de ouderling. En hij zegt, en nu hebben ze besloten dat twee mensen die allebei samen man zijn en getrouwd zijn, dat die aan het avondmaal mogen. En dat wil ik tegenhouden. Maar hij kon het niet tegenhouden. Want het was al lang besloten door de overkoepelende organisatie van de kerk. Normvervaging. Het sluipt overal binnen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we ons vasthouden aan Gods norm. De Heer Jezus en de apostel Paulus door de geest gedreven hebben daar genoeg dingen over gezegd die heel erg duidelijk zijn. Er is geen enkel misverstand over. Daar zit het hem niet in. Maar het zit erin dat ons boze hart soms wordt verleid tot de dingen die niet goed zijn. En dan op het gebied van de waarheid. Op het gebied van de waarheid gebeurt van alles. Er worden wonderen verteld die helemaal geen wonderen zijn. Er wordt zoveel verteld wat niet waar is. En daarom moest de apostel Paulus ook de Corinthiërs enorm waarschuwen. Bijvoorbeeld hij zegt in 2 Korinthe 11 vers 3 en 4, jullie verdragen het best als jullie een andere Jezus wordt verkondigd. Begrijpt u nu waarom u goed de Bijbel moet kennen? Dat u weet wie Jezus is. En dat u een persoonlijke verhouding met de Heer Jezus hebt, zodat u weet dat als u een andere Jezus wordt verkondigd, dat het vals is. En jullie verdragen het heel wel als jullie een andere geest wordt aangeboden, die niet uit God is. De duivel is namelijk de grote naaper van God. Alles doet hij na. En daarom komt hij ook met een geest, maar een hele verkeerde geest. Een geest uit de wereld. En de wereld ligt in het boze. En dat is een verschrikkelijk iets. Dat moeten we herkennen. Dat moeten we zien. We moeten zien wat er gebeurt in deze wereld. Ik kom in ontzettend veel verschillende gemeenten. En dan zie ik elke keer weer dingen gebeuren waarvan ik denk, verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk? Waarom zijn ze nou niet waakzaam? Waarom houden ze zich nou niet aan het woord van God? Er zei eens iemand tegen mij, broeder, dat woord zonde kunnen de mensen niet verdragen. Toen heb ik tegen hem gezegd, dat hebben ze nog nooit kunnen verdragen. zeg maar, het is wel de waarheid. We zijn door en door bedorven. En er is maar één die ons daaruit kan halen. En dat is de Heer Jezus. En dat moet je vasthouden. Die vastheid in hem moet je werkelijk dichtbij. En dan zegt hij, en als jullie een ander evangelie verkondigd wordt, wat wij jullie niet hebben verkondigd, ziet u dat evangelie uit de Bijbel goed moet kennen? Er is een prediker die zegt, van de genade is altijd groter. Dat klinkt helemaal de waarheid, hè? In principe is dat natuurlijk waar. Dat heeft Paulus ook gezegd. Als de zonde toeneemt, dan is de genade groter. Maar dan zegt Paulus erbij, zullen wij dan zondigen op dat de genade toeneemt? Volstrekt niet, zegt hij dan. En deze broeder zegt, nou, het maakt helemaal niks uit wat je doet. Ga dan maar gewoon door. Zie je een vals evangelie? Want de Heer Jezus zei, ik veroordeel je niet, maar zondig vandaan nu niet meer. En dat is cruciaal, dat we werkelijk goed vasthouden wat God in zijn woord heeft gezegd. En dat we daaruit leven. Naast waakzaam zijn wordt gezegd nuchter moeten zijn. En het tegenovergestelde van nuchter zijn is roes en dronkenschap en zorgen over allerlei dagelijkse dingen. Kent u dat? Roes is namelijk een vluchtweg. Mensen die drugs of alcohol gebruiken, die vluchten weg voor de werkelijkheid. En het is zo ontzettend belangrijk dat wij met de Heer Jezus wandelen. We hadden deze vakantie een hele aparte ervaring. We bidden 's morgens altijd of de Heer ons die ontmoetingen wil geven die Hij bedoelt. En we waren een heel stuk aan het fietsen en we zijn op een gegeven moment verkeerd afgeslagen. We kwamen in een parkje terecht en daar stond een bankje, zo een bankje. En daar tegenover stond nog een bankje. En we zaten daar en we zouden even iets kleinigheid eten, een soort fruitreep en dan even wat drinken en dan weer verder. En we zitten daar nog maar net of er komt een man met een enorme vaart met een mountainbike aanrijden. En die zet ineens de rem volop in, slipt, gooit die fiets er neer, gaat op het bankje pal tegenover ons zitten. Maar hij zag er een beetje vreemd uit, een beetje verlopen. En mijn vrouw die dacht, ik moet die man die fruitreep geven, niet die fruit voor mezelf. Wilt u alstublieft een fruitreep alstublieft? Nee, zei hij. Nee, ik ben bijna thuis. Dan zegt, dan wil ik u iets anders geven. Ik wil u hier, dit is het woord van God. Daar staat de weg ten leven in. Die wil ik graag aan u geven. O, mevrouw, dat is aan mij helemaal niet besteed, want ik ben atheïst. En toen hebben we hem van de liefde van Jezus verteld. Hij zegt, ik heb zo verschrikkelijk veel zonde in mijn leven gedaan. Ik zei, ja, en daar is nou juist de Heer Jezus voor gekomen. En toen zei hij, ja, maar ik moest alles zelf doen. Hij heeft mij nooit geholpen. Ik zeg, heb je je dan ooit aan hem overgegeven? Nee, dat had hij niet gedaan. Hij had alleen maar hulp van God willen hebben in zijn situatie om eruit te komen, om dan zijn eigen leven te kunnen hebben. Ik zeg, ja, maar daar werkt God niet aan mee. God wil jou een ander mens maken. En zo vond een heel gesprek. En tenslotte ging hij van het bankje af en ging hij vlak voor ons in kleermaatschappij op de grond zitten. En hij stelde vragen en wij konden antwoorden. En op een gegeven moment zegt hij, ik ben zo verbaasd, zegt hij, want ik zie dat jullie allebei gelukkige mensen zijn. En die komen niet veel tegen. Hij zegt, ik zei, ja, we zijn ontzettend gelukkig, want we hebben de Heer Jezus. Hij zegt, maar die is ook voor jou. Zo gelukkig kun jij ook worden. En toen zei hij, ik moet er toch nog eens over nadenken, zegt hij. En ik ga beslist dat blaadje lezen. En toen hij weg wilde gaan zeggen, mag ik u omhelzen? Toen heeft hij ons allebei omhelst. En zo was daar een ontmoeting, zomaar in een parkje. Want God heeft mensen op het oog die hij redden wil. En daarom is het zo goed als je die brochures die daar ginds liggen, dat je die er straks bij je steekt als jij op vakantie gaat, dat je iets hebt aan te bieden. Dat je mensen iets kunt geven en dan kan er zo'n prachtig gesprek ontstaan. En we waren die avond zo dankbaar. We hebben voor die man gebeden dat God hem verder zou leiden. Het gaat erom dat mensen roes en dronkenschap in deze wereld zoeken op alle mogelijke manieren. Ze doen dat op manier van vertier. Als je ziet de feesten die mensen houden. En ze worden steeds luidruchter. En ze worden steeds meer. En ze worden steeds geweldiger. En het moet steeds groter. Want we moeten maar bezig zijn om geluk te zoeken. Arme mensen. Want het geluk is werkelijk alleen te vinden in Jezus. En iets daarvan had die man gezien. En dat heeft hem geraakt. Want wat ik zag in de ogen van die man, wat hij absoluut mist, is werkelijke echte liefde. En ieder mens verlangt naar werkelijke liefde. En de Heer Jezus heeft ons door en door lief. Geweldig is dat, hè? Die ons zo ongelooflijk lief heeft. Iemand die nuchter is, ziet de werkelijkheid onder ogen. Die ziet de dingen in het licht van God. En die laat de Heilige Geest werkzaam zijn in zijn leven. En die wil de Heer welgevallig zijn. En het gaat in elke situatie van elke dag. Doet u uw werk biddend? Doet u het voor de Heer Jezus? Ja, ook de gewone dingen. De afwas, het stofzuigen. Met oog op de Heer Jezus. Dat kan hoor. Hij geeft zoveel meer vreugde. Zoveel meer blijdschap. De relatie met je collega's, met je gezin. Je vrije tijd is niet van jou, het is aan hem. Geef die vrije tijd aan hem. Geef je vakantie aan hem. He, als je dat nog nooit gedaan hebt, doe het eens een keer. Want je beleeft de mooiste vakanties. Want je gaat de mensen ontmoeten die hij wil dat jij ontmoet. Doe je het eten en drinken met hem? Ik ben ervan overtuigd dat sommige mensen anders gekleed zouden gaan als ze met Jezus naar de kledingwinkel gingen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ik zeg het maar even ter overweging. Maar doe het. Ik moest eens een keer een pak hebben en ik had helemaal geen tijd. Ik zei, Heer Jezus, u kunt maken dat het eerste pak wat ik aantrek me past. Dat de kleur goed is, dat alles in orde is. Wilt u alsjeblieft mij die genade geven? Want u weet, ik heb nog zoveel te doen wat voor u moet doen. Ik kom in die winkel, ik zie een pak, ik trek het eruit. Ik denk dat het dit moet wezen. Ik heb het aangepast, het zat gegoten en ik zeg, mevrouw, dit pak neem ik. Toen zegt ze, wat? Dit maak ik nooit mee. Mensen zijn eigenlijk uren aan het passen. Ik zeg, ja, maar dat is allemaal verloren tijd. Dat is helemaal niet nodig. He? Want het gaat om dat onze tijd en ons denken op Jezus is gericht. Werkelijk, lieve mensen, dat is heerlijk om te doen. Is de relatie met je buren in zijn handen? En dan je werk in de gemeente. Heb je in de gemeente, dat ga je doen wat de Heer Jezus je opdraagt. Niet wat hij je niet opdraagt, maar wat hij je laat zien. Het is allemaal zo belangrijk. En dan een paar hele pijnlijke vragen misschien. Heeft de Heer Jezus te zeggen over je computer? En over je telefoon? En over je televisie? Ik had eens een man in Utrecht, die woonde in een woonboot. En die had de Heer Jezus gevonden, die wilde zo graag met hem wandelen, maar was verslaafd aan de televisie. Toen had hij op een gegeven moment een gloednieuwe televisie. En op een gegeven moment werd hij er zo moe van. Hij kon er niet meer tegen. Hij pakte zijn bijl, sloeg die televisie kapot en mikte hem in de plomp. Komt zijn vrouw thuis. En zegt, wat heb je nou gedaan? Ja, hij zegt, ik wil van die akelige binding af. Dat was even moeilijk voor haar, want ze dacht, dan hadden we hem beter kunnen verkopen. Maar hij vond, nee. Ik had een man bij me, die zei tegen mij, Hein, ik heb alles geprobeerd. Ik weet dat het roken van mij absoluut verkeerd is. Dat had de Heer hem duidelijk gemaakt. Hij zei, maar ik kan er niet vanaf, ik heb alles geprobeerd. Ik zeg, nou prachtig dat je er niet vanaf kunt. Wat, zegt hij tegen mij. Ik zeg, ja, want nu krijgt de Heer de kans. En die kans zoveel beter. Ik zeg, wat moet hij doen, zegt hij. Ik zeg, ga naar je binnenkamer, ga op je knieën en zeg maar tegen de Heer. Heer, ik kan er niet vanaf. Ik kan het absoluut niet. En zeg ook maar, Heer, ik vind het soms nog zo verschrikkelijk lekker. Beken maar hoe het in elkaar zit. Ik zeg, en dan zal de Heer doen wat hij wil. En hij kwam totaal van die sigaret af. En hij had ik weet niet hoeveel sloffen thuis. En die heeft hij allemaal in een container geduwd die onder water stond. Want hij zegt, wat voor mij niet goed is, voor niemand goed, weg ermee. En toen was hij vrij. De Heer is een God van bevrijding. Hij wil ons mensen werkelijk helpen om datgene te doen wat hij graag wil. O, geef toch alles over aan die Heer Jezus. En je wordt zo heerlijk vrij. En je bent zo gelukkig en intens blij met hem te mogen dienen. Want hij is zo waard, hè. Hij is zo geweldig kostbaar. Het allermooiste wat God ooit gegeven heeft, is in de Heer Jezus te vinden. En dan een probleem waar je allemaal mee kunt worstelen. De zorg om de alledaagse dingen. Je ziet de dingen die moeten gebeuren niet meer nuchter. De Heer zegt, wees in geen ding bezorgd. Je mag die zorg bij de Heer Jezus afleggen. Hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en al dat andere, daar zorg ik voor. Wat is dat bevrijdend, hè? Wat ben je dan gelukkig? Er komt iets op je af en je zegt tegen de Heer Jezus, geef mij de wijsheid en hoe ik daarmee om moet gaan. Ik was een tijd lang directeur van een school en dan had ik enorm veel post en ik kreeg maar heel weinig tijd om die post te behandelen. En dat was zo'n stapel. En dan zei ik tegen de Heer Jezus, ik kniel even hier neer, Heer. Ik zeg het Heer, ik kan dat nooit met die post. Wilt u mij alstublieft wijsheid geven? En wilt u me laten zien hoe ik die post moet behandelen? Zodat ik niet de brieven open die toch niet geopend hoeven te worden. He? Nou, en ik kon het schiften en schiften. En het beetje wat ik moest doen, dat deed ik. En daarna had ik nog een kwartier om de Heer te danken. Tijd over. Heerlijk. He? Zo bevrijdend om de dingen met Jezus te doen. Echt. En daar raad ik u zo van harte aan. En met het oog op hij komt. Want ik wil hem straks ontmoeten. En ik wil hem recht in de ogen kijken. Eén keer moest ik een hele moeilijke opdracht op vervullen. En ik wist werkelijk niet hoe ik dat moest doen. En toen ben ik naar een broeder gegaan die sommigen van jullie misschien nog wel kennen, de oude broeder Kits. En ik kwam bij die oude broeder Kits en ik zei tegen broeder zo en zo en zo en zo. En toen zei hij tegen mij, het enige waar het op aankomt, dat jij straks als je Jezus ontmoet hem recht in de ogen kunt kijken. Was het genoeg? Dat was het antwoord. Dan wist ik precies wat ik moest doen. Toen heb ik de Heer om kracht gevraagd en dat gedaan. En het heeft heel goed uitgewerkt. Want als we doen wat God ons opdraagt, dan gaat het altijd de goede kant op. Dan wordt het een zegen voor de mensen waar je mee optrekt. Ja, Bijbelse nuchterheid. Zoek eerst dat koninkrijk. Zie in Gods licht te wandelen. En je te bekleden met het borsthanna staat er van geloof en liefde. Geloof is een enorme bescherming. Een borsthanna van geloof en liefde. En de hoop als helm. Het geloof als bescherming maakt dat je niet in onrust of in paniek raakt. Wat er ook gebeurt. Door de dingen die je ziet gebeuren. Je ziet zoveel dingen om je heen die gebeuren. Er is van alles in de wereld in de beweging. Maar je hoeft helemaal niet in paniek te raken. Ook de dingen die in je leven gebeuren. Op een gegeven moment werd ik een keer ontslagen. Dat kan iedereen een keer overkomen. En we hadden een gezin, 5 kinderen en vader en moeder in huis. En die waren allemaal afhankelijk van het ene salaris. En dan was die man die dat verdiende ontslagen. En toen zeiden de instanties, ja, maar op die leeftijd krijg je geen werk meer. Ik heb het de Heer voorgelegd. En daar is iemand naar me toegekomen en zei, wil je alsjeblieft bij ons komen werken? Want voor die functie hebben we niemand kunnen vinden. En jij hebt daar ervaring in, wil je dat komen doen? En toen ben ik in de stad gaan werken. De Heer zorgt voor ons. En weet je, het is zo heerlijk als je dat weet. Want dan raak je niet in paniek. Dan heb je innerlijke rust. Dan heb je vrede. En dan heb je blijdschap. Want weet je, ik ben dan altijd zo benieuwd, hè, wat de Heer nu weer gaat doen. Ik ben zo benieuwd wat Hij voor oplossingen heeft. Want die zijn altijd veel verrassender dan ik ooit zou kunnen bedenken. Waarom zou ik dan moeite doen om iets te bedenken wat de Heer veel beter kan bedenken? En dat is het wonderbare, wonderheerlijke. Dat geloof dat absoluut hem vertrouwt. In elke situatie hem vertrouwt. En dan staat er, en de liefde. De liefde die je laat vullen met die liefde van Jezus. In elke situatie. U weet dat de Heer Jezus op een gegeven moment door zijn eigen discipelen werd gewaarschuwd, vlak voordat hij naar Jeruzalem ging om Lazarus uit de dood op te wekken. Toen zeiden ze tegen hem, je moet niet gaan. Want ze hebben al 2 keer jou proberen daar te stenigen. Het is een gevaarlijk gebied, ze hebben je dood op de oog. Weet u wat de Heer Jezus zei? Als je in het licht wandelt, dan stoot je je niet. Wat hebben we net gelezen? Wij zijn kinderen van het licht. Zijn licht. Wandel in het licht met Jezus. We zingen het vaak, maar doen we het ook. Daar gaat het om. Dat we in het volste vertrouwen met de Heer Jezus de weg op gaan. En soms geeft hij je opdrachten die zo moeilijk zijn. Je zegt, Heer, dat kan ik helemaal niet. Maar als u het zegt, hè, Mozes kwam voor zijn opdracht. Moest hij naar die farao. Waar die van weggevlucht was. Ja, het was wel inmiddels een andere, maar die was niet veel beter. Die was nog beroerder. Maar God zegt, ik ga toch met je mee. Ik geef je de woorden. Ik geef je de mogelijkheden. Vertrouw maar op mij. Oh, en dat is zo heerlijk, hè. Als we leren te vertrouwen op de Heer Jezus. Met hem de weg gaan. De liefde beschermt je tegen wat mensen je kunnen aandoen. Mensen kunnen je van alles aandoen. Je vijanden liefhebben door de genade van de Heer, dat bewaart jou voor struikelen. Ik had een keer grote problemen op school vanwege het geloof. Ze vonden het helemaal niet goed dat de mensen tot geloof kwamen. Een moeder was tot geloof gekomen, een collega was tot geloof. Dat werd me niet in dank afgenomen hoor. Het was echt bepaald, nee. Het was wel een christelijke school, maar nee, dat ging veel te ver. Dus mijn baas zei op een bepaald moment tegen mij, nou mag je tegen niemand meer getuigen. Niemand. Niet tegen de ouders niet, niet tegen je collega's niet en niet tegen de kinderen. En dat moet je me hier ter plekke beloven. Toen zei ik, ja maar dat beloof ik niet, want de Heer in de hemel zegt precies het omgekeerde. Toen heeft hij woedend de deur dichtgesmeten. En toen heeft hij tegen al mijn collega's gezegd, je mag niet meer met hem praten. Hij denkt, als hij dan blijft praten, dan doen wij het in ieder geval niet. Dat hebben ze een hele tijd volgehouden. En toen kwamen ze vragen, hoe komt het dat wij zo slapeloze nacht hebben van de situatie en dat jij zo fluitend naar je werk gaat? Ik zeg, dat is alleen maar dankzij de Heer Jezus. Maar dat willen we niet horen. Ik zeg, maar er is geen ander antwoord. Er is geen ander antwoord. En de Heer liet me zien hoe ik ze lief kon hebben. Elke keer weer dingen doen die goed voor hem waren. En op de duur hou je dat niet vol, hè? Dus op de duur hebben ze gezegd, nee, we stoppen ermee. Het is niet uit te houden. De liefde overwint. Een harnas van de liefde. En de Heer maakt nooit een uitzondering. Hij heeft alle mensen lief. Dat is ook zo heerlijk, hè? En dan die helm van de hoop. Wij hebben die hoop op de zaligheid. We hebben een toekomst zo geweldig. En dat geeft ons enorme draagkracht. We kunnen het uithouden. De helm van de hoop beschermt je namelijk tegen verkeerde gedachten. En gevoelens van angst, onzekerheid. Bij alles wat er komt. Je weet, God heeft mij niet bestemd tot de toorn. Maar tot het krijgen van de zaligheid. Dat is het. Hij komt mij halen en ik ga met hem leven. En als dat geloof, die zekerheid in jou is, dan mag je en kun je ook anderen daarmee troosten en versterken. En ieder die in die verwachting leeft en de Heer Jezus, met de Heer Jezus in het licht wandelt, ziet de dingen die gebeuren in de wereld in dat licht. Je gaat de hele toestand van de wereld totaal anders bekijken. Die maakt je niet in dank en die laat je niet in angst raken. Maar weet, mijn oplossing, de oplossing van Jezus komt eraan. En die richt zijn hoofd op in plaats van zijn hoofd te laten hangen. Voor velen zal het verderf onverwacht komen, staat hier in dit gedeelte. Plotseling. Omdat ze in de duisternis wandelen. En ze denken op een bepaald moment, het is alles vrede. Want dan komt het vrederijk van die antichrist. Die tegen Jezus. Die andere zoon van Satan. De namaak Christus. En ze zullen die gaan dienen. En ze zullen denken, nou hebben we het allemaal voor elkaar. En dan ineens, is het gebeurd. Dan komt het verderf. En het komt absoluut. Heel zeker. Voor velen zal dat zo onverwacht komen dat ze ervoor worden overvallen. De tweede komst van de Heer Jezus is voor hen die overvallen worden als van een dief. Die in de nacht komt en waar je niet op gerekend hebt. Plotseling. En je kunt het niet ontlopen. Als je nog niet van de Heer Jezus bent. Als je nog niet de kruisdood van de Heer Jezus voor jou hebt aanvaard. Als werkelijk het verzoeningswerk dat je met God verzoent. En dat je een kind van God bent geworden. Dan kan dat nog. Maar hoe lang nog? Want Jezus komt. Denk erom, hij komt spoedig. Hoe anders is het dus voor diegenen die van de Heer Jezus zijn. En die met hem leven. Als hij, onze hemelse vader, je getrokken heeft uit de macht van die duisternis. En overgezet heeft in dat koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En weet u wat dat geweldig is? Al die andere koninkrijken, die zullen wankelen en ineenstorten. Het Witte Huis, Fuji. Downing Street 10, weg. Maar er is één onwankelbaar koninkrijk. En dat is het koninkrijk van mijn eiland. En hij heeft gezegd, ik zit met mijn vader in mijn troon. In zijn troon. Maar straks zullen diegenen die mij lief hebben, zitten met mij in mijn troon. En dan zal hij de hele aarde regeren. En dan zal die aarde vol worden van zijn gerechtigheid en zijn vrede. Wat moet dat wezen? Daar hebben we iets van gehoord vorige week. En nu heb ik als het ware een luikje geopend van voor die tijd. Maar wel met het uitzicht op dat komt, dat onwankelbare koninkrijk. De Heer Jezus heeft gezegd, ik wil dat die van mij zijn, bij mij zijn waar ik ben. Oh, heerlijk is dat. We zitten in een ontzettend gevaarlijke omgeving. In de duisternis heersen de wereldbeheersers van de duisternis. Van dit tijdperk, van de boze machten, van de boze geesten, Efeze 6 vers 12. En de wereld valt niet alleen aan door spot en vervolging, maar ook door voortdurend aanvallen op de kinderen van God. Door leugens, door onrecht, door ongerechtigheid, door zelfzucht, door haat, door angst en verachting van God. Door verleiding en door tijdroof. Want dat vind ik ook zo'n punt, hè? Dat hij onze tijd rooft. Ik kwam laatst mijn broeder tegen. Ik ben besloten een dag minder te werken, want ik wil een dag opzij zitten, dat ik toch meer met God bezig kan zijn. Wijs, hè? Je moet soms echt nadenken. Waarvoor doe ik dit allemaal? Is het werkelijk wat Jezus bedoelt? En in die competitie die in de wereld heerst, doe je daar mee? Tijdroof. En dan zie ik er zoveel jonge christenen die al burnt out zijn. Omdat ze zo ontzettend belast zijn. En dan moet je je soms afvragen, ben ik wel op de goede weg? Uitputting. Het zijn allemaal trucs van de Satan. En als je die kleine kinderen ziet, die soms met hun telefoontjes uren bezig zijn, dan heb ik zo medelijden met ze. Zo verdrietig vind ik dat. En dan vind ik het geweldig als ik een moeder tegenkom die gelovig is en die zegt, 's avonds hebben we een bakje in de keuken en dan gaan alle telefoontjes, ook die van ons, daarin en dan wordt er niet meer naar de telefoon gekeken. Dan hebben we gezinstijd. Dan hebben we tijd met de Heer Jezus. Dat is een goed besluit. Maar je moet een besluit nemen. Het is een wilsbesluit. Je moet leren wandelen met Jezus in al die dingen. In je gezin. In je elke situatie. En hoe heerlijk is dat we dan dat geloof en die liefde hebben als harnas. En dat geloof in de Heer Jezus dat hij komt als helm. Ja. En dan kunnen we het tegen. Dan kunnen we ook in deze duistere wereld wandelen in het licht. En dat is heel bijzonder. En dan komt hij straks, onze hemelbruidegom. En wat zal dat zijn als we in een mum van tijd hem tegemoet gaan in een veranderd lichaam om voor altijd bij de Heer Jezus te wezen. Want wij verwachten een onwankelbaar koninkrijk. Hij zal alle dingen vernieuwen. De hemel, de aarde, de natuur, heel de schepping wacht en verlangt naar het verlost te worden van de vergankelijkheid. Oh, mensen, wat zal het zijn? Ik vind de natuur nu ook al vaak zo mooi, maar er is zoveel wat in die natuur ook heel breed en heel moeilijk is. En dan zal het allemaal helemaal anders zijn. Nieuwe hemelen en nieuwe aarde. En omdat dat zo is, laten we alsjeblieft aan de genade vasthouden. En daarna de God dienen op een hem welgevallige manier. Met eerbied en ontzag. Leer je kinderen nog eerbied voor God? Diepe eerbied en ontzag is nodig. Want hij is de allerhoogste, de allergrootste. Ja, God is altijd groter dan welke situatie wij ook inkomen. En hij weet ons uit elke nood te redden. Omdat we van hem zijn. En als God voor je is, wie zal dat tegen je zijn? Maar o wee als je God tegen hebt. En als jij nog niet je leven aan de Heer Jezus gegeven hebt. Nog niet gebogen hebt om zijn bloed in je leven toe te laten. Doe dat dan alsjeblieft. Want anders krijg je op een gegeven dag God tegen je. En berg je dan maar. Want de toren van God komt absoluut. We moeten en kunnen volhouden. Volharden, omdat we ons aan hem houden. Hij wil dan in ons uitwerken, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Oh, wat zijn we rijk. Laten we hem danken. Amen. Ja, Vader in de hemel, hoe groot bent u, hoe heerlijk. Wil u ons voor u buigen? Wil u aanbidden? Om uw geweldig plan. Om de geweldige liefde die u hebt. Die hebt laten zien in de Heer Jezus. Die op deze aarde gekomen is om ons uit onze ellende te redden. Heer, we waren allemaal op weg naar de ondergang. Maar u, Heer Jezus, hebt voor ons de prijs betaald aan het kruis van Golgotha. En dan bent u heerlijk opgestaan, want u hebt in alles Gods wil en weg vervuld. U stierf omdat u juist dat deed wat God wilde. O Heer, we danken u zo dat u ons verzoend hebt met uw Vader, onze hemelse Vader. We zijn zo dankbaar dat we door hem, Heer Jezus, bij u mogen komen. Heer, en u wilt ons leven leiden. U wilt ons dag aan dag de weg tonen. Heer, en leer ons helemaal op u te vertrouwen. Leer ons dat schild van het geloof te hanteren. En de helm van het heil. En omgord met de waarheid. O Heer Jezus, we danken u dat u niets liever wilt, Heer, dan ons in die weg van discipelschap, in die weg van overwinning, te brengen naar dat punt dat we u zullen ontmoeten. O Heer Jezus, zegen ons zo. In uw naam, uit genade. Amen.